En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 18. En daarna ook enkele versen uit Hebreeën 13, vers 10 tot en met 13. Dus twee schriftlezingen voor vanmorgen, Johannes 19, 1 tot 18 en Hebreeën 13, 10 tot 13.
Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Want welker dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende.
We willen deze morgen met Gods hulp stilstaan bij Johannes 19, vers 17 en 18. Johannes 19, vers 17 en 18, daar lezen we Gods woord. En hij, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. Inhoud zijn van de preken die u iedere zondag hoort. Voor de meeste van u geldt dat u doorgaans in de kerk bent. Maar wat moet de inhoud zijn van de preken die u zondags hoort? Het belangrijkste is natuurlijk niet wat wij vinden dat de inhoud moet zijn. Eigenlijk is dat een geweldig groot oordeel. Als het zo met ons zou zijn dat wij als mensen zouden bepalen wat de inhoud werd van de preken die we hoorden. Ik denk dat we dan uit zouden komen bij datgene wat in de Bijbel beschreven wordt. Mensen die zeggen, spreek ons van zachte dingen, aangename dingen, dingen die we willen horen, dingen die ons troosten, dingen die ons opbouwen, maar niet het woord van God. We moeten vragen, gemeente, wat wil de Heere dat er gepreekt wordt? Wat zegt de Bijbel over de inhoud van de prediking? Zegt de Bijbel daar iets over? Ja. Ik lees bijvoorbeeld dat Paulus op een bepaald moment in Handelingen 20 zegt dat hij al de raad van God heeft verkondigd. Dat is een wat moeilijke uitdrukking die betekent dat Paulus heel het woord van God heeft gepreekt. Alles wat in de Bijbel aan de orde gesteld werd, kwam op een bepaald moment ook in zijn prediking aan de orde. Want Paulus wist, ik ben alleen maar een dienaar van het woord. Ik moet het woord naspreken. Diezelfde Paulus die spreekt ook nog op een andere manier over de prediking. Hij heeft het in de synagoge in Antiochië, u kunt daarover lezen in Handelingen 13, over het woord van deze zaligheid. Zo zouden we de prediking en de inhoud van de preken op de zondag ook kunnen typeren. Een woord van zaligheid, een woord van behoud, van redding. Als het goed is, hoort u in de prediking op de zondag ook waar er redding te vinden is en dat we behouden moeten worden. En hoe dat kan. Je zou het nog anders kunnen zeggen. Paulus zegt op een bepaald moment in een van zijn brieven dat hij niet voorgeneemt om iets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Als het ergens over moet gaan in de prediking, op de zondag in de kerk, dan wel daarover. Jezus Christus en die gekruisigd, dat is het hart van het evangelie. En eigenlijk kunnen we die woorden ook wel schrijven als thema boven onze tekst van vanmorgen. Jezus Christus en die gekruisigd. En we staan bij dat thema stil aan de hand van drie gedachten. In de eerste plaats waar hij gekruisigd werd. Want we lezen in vers 17 dat Jezus uitging naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. In de tweede plaats, hoe hij gekruisigd werd. En dan letten we op het eerste stukje van vers 17. En hij dragende zijn kruis. En ook het eerste stukje van vers 18. Alwaar zij hem kruisten. In de derde plaats, met wie hij gekruisigd werd. Het slot van vers 18. En met hem twee anderen, aan elke zijde één. En Jezus in het midden. Dus drie vragen. In de eerste plaats waar hij gekruisigd werd. In de tweede plaats hoe hij gekruisigd werd. En tenslotte met wie hij gekruisigd werd. We hebben in de achterliggende zondagen een aantal keren stilgestaan, gemeente, bij Christus op de lijdensweg. We hebben hem allereerst gezien in de paaszaal waar hij de voeten van zijn discipelen waste. Dat was op donderdagavond. Vanuit die paaszaal is de Heer Jezus met zijn discipelen door de stadspoort van Jeruzalem en door het Kidrondaal heen gegaan naar de hof van Gethsemane. Hij heeft daar geworsteld, gebeden en hij is daar ook gevangen genomen. En toen men hem kwam gevangen nemen, toen heeft de Heer Jezus het gezegd: indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Toen hebben ze meegenomen. Op de late donderdagavond, of misschien al in de nacht van donderdag op vrijdag, naar de zaal van de hoge priester. En daar is hij verhoord. Daar hebben we in de preek rondom het heilig avondmaal bij stilgestaan. Hij is verhoord door de hoge priester. Allerlei gemene, beschuldigende vragen zijn aan hem gesteld. En daarna is hij door de Joden meegenomen naar Pilatus. En Pilatus heeft hem verhoord op een heel oneerlijke manier. Hij heeft hem gegeeseld. Hij heeft hem laten zien aan het volk. Zie de mens. En dan tenslotte is de Heer Jezus onschuldig veroordeeld tot de kruisdood. En dan lezen we in hoofdstuk 19... 17e vers. En hij, dragende zijn kruis, ging uit. Laten we daar eerst eens een ogenblik op letten. Hij, de Heer Jezus, ging uit. Dat betekent, hij ging de stad Jeruzalem uit. Door de stadspoort. Waarom? Waarom was dat? Ja, zegt iemand, dat was omdat de executieplaats, de plaats waar ter dood veroordeelden uiteindelijk hun straf moesten ondergaan, buiten de stadspoorten lag. Dat was in het hele Romeinse Rijk het geval. Dat is waar, dat gold ook in Jeruzalem. Golgotha lag net buiten de stad Jeruzalem. Maar er ligt nog wel een wat diepere betekenis in die woorden. Hij ging uit. Jezus die Jeruzalem verlaat. We worden daaraan herinnerd in Hebreeën 13. We hebben daar enkele versen uit gelezen uit dat hoofdstuk. En daar wordt gewezen op het feit dat wanneer de Heer Jezus buiten de poort leidt, buiten de stadspoort van Jeruzalem geleden heeft, dat niet zomaar was. Dat brengt de schrijver van Hebreeën in verband met de offerdienst van het Oude Testament. En dan denkt hij vooral aan het zondoffer. Ik denk dat wij allemaal wel ongeveer weten wat er bij dat zondoffer gebeurde. Als iemand gezondigd had, moest hij met een offerdier verschijnen voor de poort van de tabernakel. Hij moest zijn handen leggen op de kop van het offerdier. Hij moest zijn schuld belijden en ook op een symbolische manier overdragen op dat offerdier. En dan nam dat dier de schuld over en moest ook de straf ondergaan. En dan werd dat dier geslacht. Het bloed van het offerdier werd vergoten. Het vet van het offerdier werd op het brandofferaltaar verbrand. Maar nu gaat het even om het laatste. Want als het vet, het goede deel van het dier, verbrand was en het bloed vergoten was, dan was er nog heel wat van het offerdier over. En die overgebleven stukken van het offerdier, die moesten verzameld worden, die moesten opgeteeld worden en die moesten uit de tabernakel en later uit de tempel worden weggedragen. Ten tijde van de woestijnreis ook buiten het tentenkamp van Israël worden weggedragen. En waarom was dat? Omdat die delen van het offerdier eigenlijk onrein geworden waren. Het offerdier had de schuld overgenomen. En daardoor was dat offerdier onrein. En die onreinheid van de zonde, die moest uit de tabernakel, uit het legerkamp, uit het tentenkamp van Israël weggebannen worden. Weg ermee. En dan ergens op een stortplaats moesten die overgebleven stukken verbrand worden. En nu zegt de Hebreeënschrijver, omdat de Heer Jezus Christus de grote vervulling is van die oudtestamentische offers, omdat Hij ook de vervuller is van dat zondoffer, moest Hij ook buiten de poort lijden. Daarom heeft Jezus buiten de poort geleden. Ziet u hem daar gaan, gemeente? Met zijn kruis de poort van Jeruzalem door, als een onreine wordt hij de stad uitgeworpen. Weg met hem, te onrein om nog binnen de stadspoorten en de stadsmuren van Jeruzalem te blijven. Dat is de vernedering die er ligt in die uitdrukking waar we zomaar overheen zouden kunnen lezen. En hij ging uit. Voor wie heeft de Heer Jezus dat willen ondergaan? Voor wie is de Heer Jezus de stadspoort van Jeruzalem uitgegaan? Gemeente, voor mensen die vanwege hun eigen zonde en vanwege hun eigen schuld de poort van het paradijs achter zich hebben laten dichtvallen. Mensen die vanwege hun eigen schuld de poort van de hemel voor zich gesloten vinden. Mensen die vanwege hun door en door zondige hart de deur van hun hart ook voor de Heere dichtgegooid hebben en dicht houden. Voor zulke mensen, mensen die vanwege hun schuld en vanwege hun zonde buiten moeten staan. Mag ik eens vragen vanmorgen, u, jij, en ik stel de vraag ook aan mezelf. Heb jij jezelf leren kennen als zo'n buitenstaander? Als zo iemand die de deur achter zich in het slot heeft gegooid en die het niet verdiend heeft om ooit nog binnen te gaan, die geen recht heeft om binnen te gaan, dat is echt nodig. Zonder die belijdenis dat ik een buitenstaander ben, zonder dat ik dat ook beleef voor het aangezicht van de Heere, dat ik er buiten gezet ben en dat ik naar recht moet buiten staan, zonder die belijdenis kan het niet. Gaat u het in de Bijbel maar na. Altijd wanneer we mensen tegenkomen, kennen ze iets van die belijdenis. Ik wijs u alleen maar op het voorbeeld van Daniël, waar we op de afgelopen biddag bij hebben stilgestaan. Wij hebben gezondigd. Bij u is de gerechtigheid. Waarom is dat zo nodig? Waarom is het nodig om ons te leren kennen als een buitenstaander? Omdat het dan ook waarde krijgt dat Christus in plaats van verloren zondaren de poort uitgegaan is. De stad uitgegaan is. Kijk, als jij vanmorgen in de kerk zit en voor jezelf moet zeggen, ik sta er buiten. Ik sta er buiten. O, zie hem dan eens de stadspoort uitkomen. Hij komt waar u moet staan, buiten, opdat u door zijn werk, door de poort, zou binnentreden en eenmaal het hemelse Jeruzalem zou binnengaan. Hij gaat de stad uit, verwijzing naar het zondoffer. Dat is eigenlijk het eerste antwoord, gemeente, op de vraag waar Christus moest lijden. Hij moest lijden buiten de stadspoort, want hij ging uit. Maar er wordt nog iets meer gezegd over die plaats. Ik lees in vers 17 van Johannes 19 dat die plaats genoemd wordt hoofdschedelplaats, in het Hebreeuws Golgotha. Waarom werd Golgotha zo genoemd? Daar zijn eigenlijk verschillende verklaringen voor. Een van die verklaringen kent u waarschijnlijk wel. De rots, de kale rots die net buiten Jeruzalem ligt en die ook op de dag van vandaag nog aangewezen wordt als Golgotha, al is het de vraag of Golgotha daar precies gelegen heeft. Maar de plaats Golgotha zou volgens sommige uitleggers, wanneer je er oppervlakkig naar keek, de vorm hebben gehad van een hoofdschedel. Dat zou kunnen. Er is ook een andere verklaring voor die onheilspellende naam, hoofdschedelplaats. Want Golgotha was de plaats waar ter dood veroordeelden niet alleen terechtgesteld werden, gekruisigd werden, maar waar ze volgens sommige uitleggers ook begraven werden. Hoofdschedelplaats Golgotha is de plaats waar ter dood gebrachte misdadigers hun graf ontvingen. En als het dan in roerige tijden zo was dat er heel wat misdadigers ter dood gebracht werden op Golgotha, dan kon het ook gebeuren dat er na korte tijd eigenlijk niet meer voldoende plaats was om een misdadiger te begraven. En dan werden de graven al heel snel geruimd, ook wanneer het daar eigenlijk nog niet de tijd voor was. En dan lagen de hoofdschedels en de doodsbeenderen daar zomaar achterloos neergegooid, ergens op die kale rots Golgotha. Dat is dus de plaats waar alles spreekt van de dood, van de triomf van de dood. Dat is de plaats waar de dood de mensen als het ware aangrijnst op allerlei manieren, in de vorm van die kale rots die daar ligt, maar ook in hetgeen wat daar te zien is en hetgeen wat daar gebeurt. Golgotha is de plaats van de dood. En daar gaat de Heer Jezus heen. Daar wil Hij heen gaan. Wat leert dat ons? Ik denk twee dingen. Het eerste wat daarin ligt is hoe erg de zonde is. Hoe verschrikkelijk de zonde is, dat de Heer Jezus, wanneer Hij beladen is met de schuld van zijn kerk, naar die plaats moet gaan. Naar Golgotha, waar alles om hem heen spreekt van de dood en waar de dood hem aangrijnst. Wat is de zonde die ik in de afgelopen week gedaan heb met mijn woorden en met mijn gedachten en met mijn daden? Wat is die zonde erg dat Jezus ervoor naar Golgotha moest, om daar de zonden van zijn kerk te verzoenen. Laat dat ons vanmorgen ook mogen verootmoedigen, gemeente. En laat dat ons ook des te meer mogen aansporen. En dan denk ik heel bijzonder aan degenen die genade in hun leven mogen kennen, dat het u mag en jou mag aansporen om tegen de zonde te strijden. Want als de zonde zo erg is dat de Heer Jezus ervoor naar Golgotha moest, naar de plaats van de dood, naar die hoofdschedelplaats, zou je dan niet die zonde haten? Zou u dan niet met alle kracht tegen die zonde strijden en alle wapens die de Heere in zijn woord aanreikt tegen de zonde gebruiken? Dat de Heer Jezus naar Golgotha moet, leert ons ook nog iets anders, het tweede. En dat is een boodschap van troost. Troost voor een kind van God dat zich met de dood geconfronteerd weet. Het zou kunnen dat u dat bent of jij dat bent. Ik denk aan iemand in de kerk die steeds ouder wordt. En ook voor zijn beleving steeds dichter bij het sterven komt. En u kan er misschien van tijd tot tijd zo geweldig tegen opzien. Hoe moet dat verder? Hoe moet dat straks als ik die doodsjordaan door moet? Als ik dat dal van de schaduw van de dood door moet gaan? Ik denk aan mensen die ziek zijn en juist vanwege hun ziekte herinnerd worden aan hun vergankelijkheid, aan de broosheid van het leven. Ik denk aan mensen die korter of langer geleden aan het graf van een geliefde hebben gestaan en er in gedachten misschien nog heel vaak staan. Wat kan de dood dichtbij komen? Ook in de roepstem die we vanmorgen en in de afgelopen week weer gehoord hebben. En wat is de troost in dat alles? Dat de Heer Jezus op Golgotha is geweest. Dat Hij daar geweest is waar de dood zijn triomfen voerde. En daar is de Heer Jezus naartoe gegaan. Nee, niet alleen om te sterven. Om zijn leven af te leggen, dat ook. Maar ook om daar waar de dood leek te overwinnen en leek te triomferen, de dood juist te overwinnen. Hij is naar Golgotha gegaan om daar de dood te overwinnen. En als u hem mag kennen als uw zaligmaker, dan is die laatste gang die u ooit een keer moet maken, ten diepste alleen maar volgen. Het volgen van de Heer Jezus die op Golgotha geweest is en die voorop gegaan is. Die in het graf geweest is en uit dat graf is opgestaan. Die de dood heeft overwonnen. De Heer Jezus, Hij is ook op Golgotha geweest. Maar dan is de grote zaak wel, gemeente, dat we ons in zullen spannen, dat we alles op alles zullen zetten, als ik het zo eens een keer mag zeggen vanmorgen, om vrede met God te maken. Om onze zaligheid in Christus te zoeken. Staat u daar en sta jij daar toch naar? Want als ik die troost niet ken, als de Heer Jezus door genade niet de mijne geworden is, als ik nooit als een verloren zondaar aan zijn voeten terecht kwam en niet door hem zalig gemaakt werd, dan moet ik die gang straks alleen maken. Terwijl het u gepreekt is, terwijl het jou gepreekt is, Hij is op Golgotha geweest en Hij wil voorgaan. Maar gemeente, zullen we daar dan ook de middelen voor gebruiken? Zullen we Gods woord lezen? Trouw. Zullen we de Heere zoeken in het gebed? Zullen we onze plaats onder de prediking van het woord niet onbezet laten? Gemeente, wat zal het erg zijn als je op je sterfbed ligt en erachter moet komen. Ik heb altijd slordig geleefd en het woord en de prediking van het woord en het gebed verwaarloosd. Hoeveel zou u nog willen geven voor één preek, voor één keer naar de kerk, voor één keer lezen in Gods woord, voor één keer bidden om genade, als u voor Gods rechterstoel staat en het is geen vrede met God geworden aan deze zijde van het graf? Laat dat ons toch mogen aansporen, gemeente, om vrede met de Heere te maken nu het nog kan, om hem te voet te vallen, want dan, maar dan ook alleen, maar dan ook zeker, is sterven alleen maar volgen, omdat Christus voorop gegaan is. En dan ligt er ook een diepe troost voor al Gods kinderen in het feit dat Jezus naar Golgotha is gegaan om daar de verschrikking van de dood in de ogen te zien, maar de dood, de koning van de verschrikking, ook van zijn macht te beroven en te overwinnen. De plaats waar hij gekruisigd werd. In de tweede plaats, hoe hij gekruisigd werd. Eigenlijk geeft onze tekst van vanmorgen daar ook twee aanwijzingen voor. En dan vestig ik uw aandacht eerst nog even op datgene wat we lezen aan het begin van vers 17. Daar staat: en hij dragende zijn kruis. Dat hoorde ook bij de kruisiging. De Romeinen hadden de straf van de kruisiging, een vreselijk barbaarse straf die ze waarschijnlijk van een van de Oosterse volken hadden overgenomen, zo zwaar gemaakt dat ze de kruiseling zijn kruis, althans een deel daarvan, lieten dragen naar de plaats van de terechtstelling. Hij dragende zijn kruis. Laten we proberen ons even voor te stellen wat dat voor de Heer Jezus geweest is. Nadat hij geworsteld had met de toorn van God in de hof van Gethsemane en het bloed als grote druppels zweet op de aarde afliep. Nadat hij de hele nacht verhoord en bespot en geslagen is geweest. Nadat hij in de vroege morgen door Pilatus gegeeseld is en met doornen gekroond is en zijn rug met die verschrikkelijke geeselriemen opengeslagen is, zijn schouders verwond zijn, moet hij vervolgens ook nog de dwarsbalk van het kruis, want dat zal het wel geweest zijn, dragen naar de plaats van de terechtstelling. Een dikke, zware houten balk van zo'n 2 meter lang en tientallen kilo's zwaar wordt gelegd op zijn verwonde, op zijn geslagen schouders. En hij moet die zware gang gaan. Over de ruwe stenen van de lijdensweg. En hij dragende zijn kruis. Ja, het is waar, gemeente. De Heer Jezus, hij heeft zijn leven afgelegd op het moment dat hij het wilde. Hij is tot het laatste moment van zijn leven op aarde en natuurlijk ook daarna Gods Zoon. Maar dat doet niets af aan het verschrikkelijk zware van zijn lijden. Hij moest het kruis dragen. En letterlijk staat er in vers 17 in de grondtekst een woord dat betekent torsen. Het dragen van een zware last. Jezus, hij droeg de zware last van die dwarsbalk. En zo ging hij. En dan draagt hij, ja, letterlijk staat er ook, het kruis voor zich. Voor zichzelf. Het staat er iets anders dan we het op andere plaatsen kunnen lezen. Zijn kruis, dat is wel de betekenis, maar letterlijk het kruis voor zichzelf. Dat betekent, daarmee wil de evangelist Johannes ons herinneren aan het feit dat de Heer Jezus het kruis helemaal alleen gedragen heeft. Er was niemand die hem hielp. Ja, op een bepaald moment, daar hebt u vorige week zondag over kunnen horen. Op een bepaald moment, dan wordt Simon van Cyrene erbij geroepen. Maar zijn meedragen van het kruis is niet zozeer helpen, is niet zozeer verlichting geweest van het lijden van de Heer Jezus, maar juist verzwaring. Een voortzetting van het spotspel dat de soldaten met de Heer Jezus hebben gevoerd. Jezus draagt het kruis alleen op zijn kapotgeslagen schouders. En als hij dan aankomt op de heuvel Golgotha, als hij zo de stadspoort van Jeruzalem uitgegaan is en aangekomen is op die verschrikkelijke plaats en daar die dwarsbalk neerlegt op de grond, dan lezen we die aangrijpende tekening in vers 18, alwaar zij hem kruisten. Daar wordt de Heer Jezus door ruwe soldatenhanden ontdaan van de kleding die hij weer droeg. En daar gaat hij vrijwillig liggen, zijn handen uitgestrekt, zijn armen uitgestrekt op die kruisbalk. En dan komen de soldaten en dan doen ze dat verschrikkelijke. Ze nemen zware metalen nagels en ze slaan ze met hun ruwe handen dwars door de handen of door de polsen van de Heer Jezus heen. Christus die zich laat vastnagelen aan het kruis. Gemeente, wat een lijden is dat geweest. Wat een ontzaglijk zware pijn heeft de Heer Jezus daarbij geleden. En hij wilde het vrijwillig doen. Want als hij zo lijdt, als hij zich zo laat vastnagelen aan het kruis, dan zegt de Heer Jezus daar eigenlijk mee: ik ben bereid om de weg tot het allerlaatste te gaan. Wat we gelezen hebben aan het begin van Johannes 13 een aantal weken geleden. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. Dat betekent tot het uiterste toe. En hier wordt het letterlijk zichtbaar. Want als de Heer Jezus vastgeslagen is aan het kruis, vastgepind is aan het kruis van Golgotha, dan is er geen weg meer terug. Maar de Heer Jezus, zo gewillig is hij om te gaan sterven voor buitenstaanders. En als dan de Heer Jezus zo met zijn handen aan de dwarsbalk vastgeslagen is, oh, dan stroomt het bloed ook uit zijn handen. Bloed dat ons herinnert aan dat woord wat we lezen in Hebreeën, dat er zonder bloedstorting geen vergeving geschiet. De Heer Jezus, hij heeft zijn bloed willen geven en in zijn bloed is er ook vanmorgen een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. In dat bloed kan de grootste van de zondaren zich wassen en volkomen reiniging van al zijn zonden ontvangen. Hij is de bloedende borg, de bloedende zaligmaker. Alwaar zij hem kruisten. En dan, als de Heer Jezus zo vastgeslagen is met zijn handen, dan tillen die vier soldaten met vereende krachten de balk en de Heer Jezus op, en dan wordt die dwarsbalk bevestigd aan de staande paal die daar naar alle waarschijnlijkheid al die tijd al op Golgotha gestaan heeft. En dan hangt de Heer Jezus daar tussen hemel en tussen aarde. Dat is een heel veelzeggende plaats. Want dat zegt eigenlijk, op de aarde is er voor hem geen plaats meer. Datzelfde wat we al gehoord hebben rond de geboorte van de Heer Jezus. Voor hen, voor Jozef en Maria, maar ten diepste voor het kind dat Maria verwachtte. Voor hem geen plaats. Dat gaat hier in de allerergste zin in vervulling. Voor Jezus geen plaats op aarde. En daarom hangt hij aan het kruis tussen hemel en tussen aarde. Voor hem geen plaats bij mensen, terwijl hij kwam om zondaren zalig te maken. Voor hem van nature ook geen plaats in mijn hart, in uw hart, in jouw hart. En toch, hij wilde daar hangen. Geen plaats op aarde, maar ook geen plaats in de hemel. Want de Heer Jezus hangt tussen de hemel en tussen de aarde in. En God de Vader, hij verbergt zijn aangezicht straks voor zijn Zoon, als het 3 uren lang duister wordt. Alwaar zij hem kruisten. Als de Heer Jezus daar hangt, heeft hij ook de vloek gedragen. Want u weet misschien wel dat de Joden verschillende manieren hadden om een ter dood veroordeelde om te brengen. De meest voorkomende manier in de Bijbel was dood door steniging. Iemand die ter dood veroordeeld werd, werd met zware stenen doodgegooid. Verschrikkelijk lijden. En als dat gebeurd werd, dan werd daarna in Israël het lichaam van zo'n ter dood gebrachte nog opgehangen aan een hout, aan een staak bijvoorbeeld. En dat was een teken van de vloek die zo iemand droeg. Zo iemand was vervloekt vanwege zijn misdaad, vanwege de verschrikkelijke dood die hij gestorven was. Na zijn dood werd zo iemand aan het hout gehangen. En we treffen daarom ook in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament wordt het in de Galatenbrief herhaald, de uitdrukking aan vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En nu de Heer Jezus. Hij wordt niet gestenigd. Waarom niet? Omdat hij al tijdens zijn leven de vloek moest dragen. Het is bij de Heer Jezus niet zo dat hij eerst ter dood gebracht werd en daarna nog aan het hout gehangen werd. Maar de Heer Jezus wordt levend aan een hout gehangen. En terwijl hij daar hangt en terwijl hij daar die verschrikkelijke pijnen van de kruisiging leidt, ondergaat hij ook de smaad dat hij daar hangt als de vervloekte. Als degene die de vloek draagt. Want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Bij alle scheld- en smaadwoorden die de mensen op Golgotha, de Heer Jezus, hebben toegeroepen toen hij daar hing aan het kruis, zullen ze ook dat woord wel geroepen hebben. Vervloekt bent u, want u hangt aan een hout. En als ze het niet geroepen hebben, de Heer Jezus wist het. En hij heeft het ingeleefd, vervloekt. Het oordeel van God, het oordeel van de wet, rust op hem. En hij moet het dragen totdat hij sterft. Waartoe? Met welke bedoeling? Opdat verloren zondaren, die de vloek waard zijn. Want vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek van de wet om dat te doen, opdat verloren zondaren van de vloek bevrijd zouden worden en de zegen van de Heere zouden ontvangen. Daarom wilde de Heer Jezus daar hangen en daarom wilde hij de vervloekte kruisdood ondergaan. En dan nog één aspect van die kruisdood van de Heer Jezus. Hoe heeft hij daar gehangen? Als u wel eens in afbeeldingen in de omstreken bent geweest waar de Rooms-Katholieke Kerk veel gebouwen heeft, veel leden heeft, dan kun je daar langs de kant van de weg in het zuiden van het land zie je dat wel allerlei kapelletjes vinden met een kruis, met daar de Heer Jezus afgebeeld. En dan kunt u ook zien dat de Heer Jezus daar op heel veel verschillende manieren wordt afgebeeld. Soms met de handen bijeengebonden boven zijn hoofd. Maar historisch gezien is het het meest waarschijnlijk dat de Heer Jezus met zijn handen wijd uitgebreid aan het kruis gehangen heeft. Zijn handen, ze zijn vastgeslagen aan die dwarsbalk. En wat predikt dat? Wat prediken die wijd uitgebreide handen van de Heer Jezus? Ze prediken dit: wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden. Ze laten zien dat er bij de Heer Jezus ruimte is voor de grootste van de zondaren om zalig te worden. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Kom tot deze gekruisigde koning en ik zal u rust geven. Ik zal u van de vloek bevrijden. Ik zal u zalig maken. De Heer Jezus die daar hangt met wijd uitgebreide armen en die daarmee laat zien dat hij de nodigende zaligmaker is. Alwaar zij hem kruisten. En met wie? Met hem twee anderen. Aan elke zijde één en Jezus in het midden, zegt het slot van vers 18. U weet wel, de kinderen weten ook wel wie die twee anderen geweest zijn die daar hingen aan het kruis op Golgotha. Twee moordenaars. Kwaaddoeners worden ze in de Bijbel genoemd. Rovers. Mensen die waarschijnlijk door een roofoverval en moord veroordeeld zijn tot die kruisdood. Ze hangen aan weerszijden van de Heer Jezus en de Heer Jezus in het midden. Wat betekent dat? Dat hier de profetie in vervulling gaat van Jesaja 53. Dat hij met de overtreders, met de misdadigers gerekend, geteld is geworden. Dat hij daar op één lijn hangt met misdadigers. Misschien betekent het feit dat hij in het midden gehangen is, sommige uitleggers wijzen daarop ook nog wel, dat hij beschouwd werd als de grootste misdadiger. Als de grootste kwaaddoener. Jezus die het land doorgegaan is en die alleen maar goed deed aan de mensen. Hij werd beschouwd als een kwaaddoener, als de grootste kwaaddoener. Hij wordt ook tot op Golgotha toe bespot als de koning der Joden. Want hij krijgt zelfs op Golgotha nog twee onderdanen mee van de Romeinse soldaten. Moordenaars, meer niet. Wat een verschrikkelijke smaadgemeente voor de Heer Jezus. En toch moest dat allemaal zo gebeuren. Dat geldt voor heel het lijden van de Heer Jezus. Alles wat hij heeft ondergaan, het moest zo plaatsvinden. Er moesten twee moordenaars aan weerszijden van de Heer Jezus gehangen worden. Waarom? Om aan te wijzen voor wie hij gekomen is. Want hij wilde dat verschrikkelijke lijden ondergaan voor kwaadoeners. Voor mensen die in zichzelf, en we hopen er vanmiddag nogal wat meer van te horen vanuit de prediking van het zesde gebod, maar die, als de Heere ze ontdekt aan zichzelf, ook als een doodslager, als een moordenaar openbaar komen, zelfs als je nooit je hand naar een ander hebt uitgestoken. Hij hangt daar omdat hij lijden wil voor een moordenaar. En laten we dan nog even letten op die twee mensen die daar aan weerszijden van de Heer Jezus hangen. Want dan ligt er in die twee moordenaars een geweldige waarschuwing. Hoe ver denkt u dat ze van de Heer Jezus afgehangen hebben? Een meter? Twee meter? Allebei even ver. Dat kunnen we wel veronderstellen, gezien de precisie waarmee de Romeinen werkten. Allebei even ver bij het kruis van de Heer Jezus vandaan. En aan de ene kant hangt een man, op het laatst van zijn leven, op het laatst van zijn leven, nog zo dicht bij de Heer Jezus gekomen. We zouden zeggen, wat een genade van de Heere, dat hij nog zo dicht bij de zaligmaker mocht komen. En hij vloekt, en hij tiert, en hij scheldt, totdat hij sterft. Dat kan dus, gemeente. Zo dicht bij de Heer Jezus, en je toch verharden, dat zou vanmorgen in de kerk ook kunnen. Zo dicht bij het woord van Christus, en je toch verharden. En aan de andere kant, die moordenaar, die scheldt en die spot. Ja, want dat doet hij aan het begin ook. Dat kunnen we in de andere evangeliën lezen. Totdat hij dat woord hoort. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En dat gebed van de Heer Jezus, dat zinkt in zijn hart. En dan gaat die moordenaar zijn hoofd buigen. Zijn knieën buigen kan niet meer. Maar zijn hart buigt. En hij zegt het tegen die andere moordenaar: vreest gij niet, daar gij ook in hetzelfde oordeel zijt. En wij rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen we verdiend hebben. Maar deze, Jezus Christus, de middelste kruiseling, heeft niets onrechtvaardigs gedaan. En dan valt hij niet letterlijk, maar geestelijk gezien aan de voeten van de Heer Jezus neer. En dan vraagt hij het Heere: gedenk mijner. Denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. En daarom, gemeente, moest de Heer Jezus er ook hangen. Om die zondaar, om die moordenaar, die buigend voor de Heere, met belijdenis van zijn zonde, in de erkenning van zijn strafwaardigheid, tot de Heere kwam, om die zondaar in de laatste ogenblikken van zijn leven op aarde zalig te maken. Dat is tot het allerlaatste moment van zijn leven op aarde zijn liefste werk geweest. En dat is vandaag nog zijn liefste werk. Want op grond van het feit dat de Heer Jezus daar aan het kruis van Golgotha gehangen heeft, met uitgebreide, uitgestrekte armen, op grond daarvan kan de evangeliprediker van vanmorgen zijn armen nog uitstrekken en het u toeroepen: wend u toch tot de Heere toe. Wend u tot deze Christus toe en wordt behouden. Amen.